Dit is Menno in Meijerijstad. In deze podcast ga ik, Menno Rozenhaal, als wethouder van de gemeente Meijerijstad, in gesprek met mensen over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. In gesprek met echte mensen uit Meijerijstad. Welkom bij weer een nieuwe podcast Menno in Meijerijstad. Vandaag in de aflevering gaan we het hebben over drugs, over drugsgebruik. Iets wat steeds normaler lijkt te zijn geworden voor een behoorlijke groep mensen. Terwijl er behoorlijk wat risico's op het gebied van gezondheid mee gepaard gaan. En ook een hele wereld van criminaliteit achter de productie van drugs verscholen ligt. Daarover ga ik praten met mijn collega Rick Compagne, wethouder in de gemeente Meijerijstad. Hij gaat zo vertellen waar hij allemaal over gaat als wethouder. En we hebben Danielle van Pareren van Overdik Kentron. En zij is de projectleider van SKIP. Dan gaat u dadelijk horen wat dat inhoudt, SKIP. En ze is programmamanager preventie. Welkom allebei.
Dankjewel.
Danielle, mag ik eens bij jou beginnen? Je bent projectleider SKIP. Wat is SKIP?
SKIP is een project in Oost-Brabant. De 32 gemeenten hier in de regio die samenwerken aan de denormalisering van drugs. En dat is dan gelijk misschien een hele mond vol, maar we werken nu sinds 2,5 jaar ongeveer in een project samen met deze gemeentes en met de GGD Hart van Brabant, GGD Brabant Zuidoost en Overdik Kentron. Om te kijken of we het enerzijds het maatschappelijk debat aan kunnen gaan met elkaar over is drugsgebruik nou genormaliseerd? Hoe normaal moeten we dit vinden met elkaar? En kunnen we dat ook een andere kant weer opkrijgen? En anderzijds ontwikkelen we daar ook allerlei interventies voor. Campagnes, beleidsondersteuning, echt interventies richting de doelgroep. Om ook bij te dragen aan die denormalisering.
Nou, daar gaan we dadelijk meer over horen. Ook over die interventies en wat dat dan is. En wat die verschillende partners allemaal meebrengen in het project. Maar het woord denormaliseren, dat springt er natuurlijk uit.
Ja.
Dat is eigenlijk het omkeren van het woord van normaliseren. Dus je wil eigenlijk iets wat niet normaal is, ook niet normaal gaan vinden.
Ja, we willen kijken of dat wat normaal geworden lijkt te zijn, of we dat weer minder normaal kunnen maken. Dat het niet iets is wat er bijna als vanzelfsprekend bij hoort.
Maar als je, ik kom wel eens op festivals, hè, we hebben net de zomer gehad. Ja, dan bekruipt mij ook wel eens het gevoel dat het heel normaal is om drugs te gebruiken. Je ziet gewoon aan mensen soms dat ze gebruikt hebben.
Ja.
Is dat dan ook een reden waarom dat project gestart is?
Ja, zeker. Ja. En zeker niet alleen op festivals hoor, maar dat is natuurlijk wel een setting waar het gebeurt, het drugsgebruik. Maar we zien dat ook in andere settingen, thuis, horeca, op straat. Dat onderbuikgevoel van het lijkt alsof steeds meer mensen het aan het doen zijn, is exact de reden waarom we eigenlijk een aantal jaar geleden met dit project gestart zijn.
Maar moet je dan in bepaalde bubbels verkeren om iets normaal te vinden? Ik maak eigenlijk nooit mee dat ik aan een keukentafel zit en iemand zegt van nou, ik snij weer even een lijntje en dan gaan we weer door. Dat zou je doen bij wijze van als je iets normaal vindt. Ik maak dat nooit mee, dus ik zit dan misschien in de verkeerde bubbels of misschien juist in de goede bubbels. Maar gaat dat dan echt zo in sommige plekken?
Ja, en het klopt heel erg wat je zegt hoor, dat het heel afhankelijk is van je eigen omgeving waar je in zit, het middelengebruik wat in jouw omgeving speelt en het overgrote deel van de mensen die gebruikt geen drugs. Dus laten we dat ook wel dan denk ik goed helder hebben ook met elkaar. De merendeel van de mensen doet het niet. Alleen, we hebben wel zorg over een toenemende groep die het wel doet. En dan heb je het vaak over specifieke settingen, specifieke groepen of leeftijdsgroepen of bepaalde middelen waarbij we dan zien dat daar een toename in is.
Ja, dit is best wel een belangrijk onderwerp, waardoor dus ook 32 gemeenten zijn geloof ik, die werken samen in dat project. Dat zijn dus gemeenten van Oostland van Kuik tot aan Zuidoost-Brabant. Ja. Gemeenten in de Peel, in de Kempen.
Ja.
Die doen dit allemaal samen, omdat ze het belangrijk vinden.
Ja, klopt.
En een van die gemeenten is Meijerijstad. En mijn collega Rick Compagne, welkom hier in de studio.
Dankjewel, Menno.
Jij bent een van de bestuurlijke kartrekkers van dit project, zoals we dat noemen, toch?
Ja, bij projecten mag het ook zo zijn dat je bestuurlijke kartrekkers hebt om iets natuurlijk van de kant te krijgen. Ja, je vroeg net de portefeuilles. Wij kennen elkaar natuurlijk wat beter. Wij zijn nu ongeveer zo'n 4 jaar collega's. Ik vind het overigens een hele eer om hier aan tafel te mogen zitten in de podcast van Menno en Meijer Rijstad. Ik luister hem zelf ook met veel plezier. Mijn portefeuilles zijn wonen, welzijn, zorg, ook volksgezondheid. En dit thema valt toch echt wel binnen het thema volksgezondheid, maar raakt ook heel veel verschillende facetten, ook binnen jouw portefeuilles. Dus wij werken daar ook wel in samen, weten wij gezamenlijk ook. Ja, en zoals het dan werkt in bestuurlijk Nederland, voordat je ergens mee start, voordat je een project hebt, heb je ergens dat belangen bij elkaar moeten komen en dat partijen elkaar moeten vinden. En dan toch noem ik altijd Theo Maas, wethouder Zomeren. Die is hier wel al echt een aantal jaar geleden mee gestart. Ze hebben mij dus ongeveer 4, 3,5 jaar geleden benaderd om ook betrokken te worden in de stuurgroep van die 32 gemeenten. Waren er toen nog meer, door een aantal fusies nu wat minder geworden, om ook betrokken te raken. En dat heb ik echt gedaan en dat doe ik nog steeds vanuit een intrinsieke motivatie. Omdat ik zelf, je weet het, ik ben, maar niet iedereen weet dat, ik ben 35, word volgende maand 36. Ik zeg niet dat het altijd bij jongeren zo is, maar ik zie wel in mijn eigen omgeving dat het speelt. En het voorbeeld wat jij zojuist noemde, ik zie het niet aan de eigen keukentafel gebeuren, maar ik zie het wel dichtbij me gebeuren. Dus ik zit misschien af en toe wel in die bubbel. En dat baart me hele ernstige en grote zorgen. Dus als ik daar dan een steentje aan bij kan dragen, dan doe ik dat graag. En Theo is nu zo'n 1,5 jaar geleden gestopt als wethouder. Die heeft mij gevraagd om voorzitter te worden van die stuurgroep. En dat doe ik nu. Daar zitten ook een aantal burgemeesters in van verschillende gemeenten, wethouders, maar ook mensen van Novadik, van de GGD's. En daarin nemen wij uiteindelijk beslissingen. Maar het echte werk wordt natuurlijk door Danielle en de verschillende groepen gedaan.
Je hebt wel een belangrijke rol om te zorgen dat de organisatie op het hoogste niveau, gemeenten, zorginstellingen, andere partners, echt betrokken blijven hierbij.
Ja, absoluut. Want het heeft natuurlijk ook met financiën te maken. Het heeft er ook mee te maken dat we met elkaar het budget hebben om ook een monitor te draaien. Om ook dat onderzoek te kunnen doen. Om ook communicatiemateriaal te maken. Voor dat geld heb je commitment van verschillende gemeenten, colleges en raden nodig. Maar we hebben ook subsidie vanuit de provincie. We hebben subsidie vanuit Den Haag, vanuit verschillende ministeries. En daar doe je lobbywerk voor, zoals dat dan zo mooi heet. En daar af en toe mogen daar bestuurders ook voor opdraven.
Ja, dus het wordt wel echt gezien. Ook vanuit landelijk, vanuit de provincie. Danielle, dat is denk ik wel fijn dat bestuurlijk commitment, dat draagvlak er is.
Ja, zeker.
Daardoor wordt jouw werk ook makkelijker.
Ja, zeker. Nou ja, het is heel fijn dat er zo'n proactieve stuurgroep zit en dat Rick daar ook de voorzitter van wil en kan zijn. Omdat dat heel erg helpt, omdat we niet alleen maar natuurlijk interventies ontwikkelen die direct zijn voor de doelgroep, de jongeren of de ouders. Maar we ook kijken naar hoe kunnen we nou bepaald beleid met elkaar ontwikkelen wat helpt bij onze doelstellingen. En dan is het heel fijn dat er ook bestuurlijk draagvlak zit. En zowel ook in de provincie als landelijk. We willen een beweging in gang brengen die hopelijk uiteindelijk natuurlijk ook verder gaat dan alleen onze eigen regio.
Want je bent nou in ongeveer 2 jaar bezig, 2,5 jaar, zeg ik dat goed?
Ja.
Project, maar het is dus eigenlijk al eerder gestart.
Het heeft een langere aanloopperiode gehad en het onderwerp drugsgebruik is natuurlijk al langer ook krijgt de aandacht vanuit preventie, ook bij jongerenwerk, GGD. Ja. En over de Kentron is natuurlijk vooral van preventiewerk op dat gebied. Kan je eens wat voorbeelden geven, Danielle, van wat er de afgelopen 2 jaar vanuit dat project gedaan is aan interventies, zinnen, beleid, activiteiten?
Ja, zeker. We zijn allereerst gestart met het opzetten van een grote monitor. Want ik noemde net al even het onderbuikgevoel wat we hebben bij dat drugsgebruik steeds normaler gevonden wordt en steeds vaker ook gebruikt zou worden. Je kunt niet een heel project uitrollen op basis van onderbuikgevoel. En we hadden gewoon heel weinig data, landelijk niet, regionaal niet. Ze hebben een grote monitor opgestart. Uiteindelijk hier in de regio hebben 11.000 jongvolwassenen die ook ingevuld. En daar zijn we echt gaan kijken naar, hoe zit dat nou met gebruik? Wat gebruiken ze? Wat voor middelen zijn dat? In wat voor settingen doen ze dat? En aan de andere kant zijn we ook echt gaan uitvragen op dat stukje van normalisering. Van hoe normaal wordt dit nou gevonden? En hoe kijken ze bijvoorbeeld aan tegen het gebruik van de vrienden? Of hoe wordt daar thuis mee omgegaan in contact met ouders? Of in de bredere maatschappij? En dat heeft ons heel veel data opgeleverd, waarbij we nu eigenlijk op het punt zijn dat we echt interventies aan het ontwikkelen zijn op basis van die gegevens. En wat we bijvoorbeeld aan het doen zijn, is samen met allerlei samenwerkingspartners, alle andere partijen, een leidraad evenementenbeleid aan het ontwikkelen. En daarmee willen we gemeentes, vergunningsverstrekkers eigenlijk, maar ook organisatoren en andere stakeholders rondom de hele evenementensetting ondersteunen op dat thema drugs. Van hoe kun je nou op een goede manier aandacht hebben vanuit zowel preventie als vanuit het handhavingstuk rondom drugs op evenementen. En die leidraad hebben we in het voorjaar hebben we die opgeleverd. Die wordt op dit moment gepilot. Daar hebben we ook een hele communicatiecampagne voor festivalbezoekers opgemaakt die deze zomer draait. Dus dat is een van de grote pijlers waar we ons nu op richten.
Kijken wat dat oplevert en hoe dat ervaren wordt ook door de organisatoren van festivals en door de gemeenten die de vergunningen afgeven voor die evenementen.
Ja, zeker. Ja, en organisatoren zijn ook betrokken in de hele totstandkoming van de leidraad. Overigens, er zijn ook diverse gemeentes bij betrokken. De grote meerwaarde die we tot nu toe al zien is dat we juist met al die partijen gewoon om tafel komen. En in plaats van dat er gekeken wordt, oh, we willen iets vanuit preventie of ergens anders gebeurt iets vanuit handhaving, proberen we de verschillende domeinen ook samen te brengen en gezamenlijk het gesprek te voeren en ook een sluitende keten neer te kunnen zetten die goed opgezet is vanuit preventie, communicatie, maar waar handhaving ook een logisch sluitstuk dan op wordt.
Ja.
En we zien dat dat gesprek nu steeds op steeds meer plekken gevoerd wordt en dat onze leidraad daar ondersteunend in is.
Even terug naar die monitor. Hè. Je zegt we hebben 11.000 jongvolwassenen. Is dat dan vanaf 18? Of, want onder de 18 wordt denk ik toch ook wel drugs gebruikt.
Ja.
En tot welke leeftijd is het ongeveer? Jongvolwassenen, val ik daar nog onder? Ik ben 43.
Net niet.
Helaas.
De leeftijdscategorie voor Skip is 16 tot 27-jarigen.
Okay,
dus de doelgroep van de monitor is ook echt die leeftijdscategorie geweest. En dat zijn 11.000 jongvolwassenen geweest ook in Oost-Brabant. Dus in die 32 gemeentes. Ja, en dat is een... Dat is bijna 5% van de totale groep van die leeftijd. Dus ja, dus dat is voor een onderzoek is dat een mooi aantal. Ja.
En wat komt daar dan uit?
Het onderbuikgevoel in die zin werd wel bevestigd door de monitor. Dus wat dat betreft is het goed dat we dat dan nu ook in data beschikbaar hebben. En ook daarin zie je gelukkig dat het merendeel van de jongvolwassenen geen drugs gebruikt. Maar er zijn wel bepaalde middelen die er dan uitspringen. Je ziet dat cannabis, het blowen echt wel veel voorkomt. Ecstasy is een middel wat gewoon toch wel veel gebruikt wordt. En als je dan ook kijkt naar hoe normaal wordt het dan gevonden. Ja, wat ik dan persoonlijk toch wel schrikbarend is misschien iets te heftig gezegd. Maar wat mij in ieder geval heel erg opviel is dat cannabis bijna net zo normaal gevonden wordt als roken. En ja, dat vind ik dan wel heel opvallend. En ook dat... ruim 50% van de respondenten ecstasy heel normaal vindt. En dan hebben we het niet alleen over de groep die gebruikt, maar ook over de groep die niet gebruikt. Dus dat zijn aanzienlijke aantallen.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Rick, als je dit zo hoort? En je wist dat misschien waarschijnlijk al vanuit die monitor, maar hoe zie je dat?
Nee, ja, natuurlijk. Wat dat onderbuikgevoel bot dus wordt naar voren gebracht, dat zie je in data. En daarom kun je het ook hard maken. Want we hebben het altijd over gevoel. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat werd door Daniel in het begin ook al genoemd, is dat je ook kunt zien dat er nog best wel een hele grote groep is die het niet normaal vindt. En dat je ook aan data kan zien waarom ben je gestart. Of het is ook niet zo dat we bij dit project direct met ons opgeheven vingertje willen kijken en zeggen, jongens, jullie moeten dit vooral niet doen. Maar we willen ook gaan kijken in hoeverre we preventief kunnen werken. Hoe je ervoor kan zorgen dat jongeren niet starten met dat drugsgebruik. En daarin eigenlijk een beweging neer gaan zetten. En dat is wat je met die data nu kan doen en wat je met die data goed naar voren kan brengen, waarin we dus precies ook rondom dat cannabis, wat Daniel ook noemt, ja, dat is er eentje, die kun je er heel makkelijk uitpikken en kun je van zeggen, hey, daar willen we communicatief in eerste instantie het meeste op inzetten. En dan kun je keuzes maken, want je moet keuzes maken, want het is veel, er wordt heel veel data uit naar voren.
En dus bijvoorbeeld meer preventief, mensen voor wie het al normaal is om om de week of wanneer ze weer naar een feestje gaan een pil te pakken. is veel lastiger misschien om dat om te buigen dan jongeren te voorkomen dat ze dat gaan doen. Is dat dan een voorbeeld van wat je...
Precies. En wat we ook heel opvallend vonden in het totaal was dat het ook niet zozeer gaat om één specifieke doelgroep, maar dat er heel veel verschillende doelgroepen gebruik is en normaal ook wordt gevonden. Want er wordt ook wel eens het sentiment dat het onder een bepaalde beroepsbevolking is of zo, maar het is ook onder studenten. Het is wijdverspreid binnen de samenleving. Maar daar kun je dan vervolgens ook specifiek door die data op richten.
Dat je bij wijze van Daniël een aanpak op een bepaalde doelgroep op loslaat.
Ja, precies dat. Ja, dat is ook echt wel hoe we het in het project nu aanvliegen. Dat we geen massamediale campagne vanuit Skip uitzetten die bij wijze van overal op straat tegen zal komen.
Niet
maar
meer
dat
de bekende poster op de middelbare school.
Nee, zeker niet. Nee, en dat we juist heel erg kijken naar specifieke groepen in specifieke settingen rondom specifieke middelen. En dat we daar een goede boodschap op los kunnen laten, zodat we ook... Ja, het meeste effecten teweeg kunnen brengen. Anders dan wordt het schieten met hagel. En we lopen daarmee heel erg het risico. En zeker bij wanneer je het hebt over drugs, dat we het onderwerp juist in de picture gaan zetten. En daardoor een heel negatief bijeffect gaan krijgen. Dat we misschien wel mensen nieuwsgieriger maken dan dat ze zouden moeten zijn. Dus daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn.
Negatieve aandacht is ook aandacht. En exact. Kan ook aantrekkende kracht van uitgaan in zekere zin. Ja. Ik gebruik straks het woord bubbels. Is het dan ook zo dat wij van in de ene bubbel jongvolwassenen er heel veel cannabis gebruikt wordt en in een andere bubbel pilletjes of weer andere vormen van drugs weer veel gebruikelijker zijn? Of loopt dat ook door elkaar heen?
Bij blowen, bij cannabis loopt dat best wel door de brede bevolking heen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar ecstasy gebruik, dan zie je dat dat veelal toch in de festivalsetting plaatsvindt. En zo heb je eigenlijk verschillende middelen die net wat meer bij een bepaalde subdoelgroep voorkomen. Maar een middel als blowen zien we eigenlijk wel in de breedte terug.
Ja, en Rick, wij vanuit onze gemeente Meijerijsland vinden we het verminderen van alcohol en drugsgebruik. Hè. Ik betrek alcohol daar ook even bij. Het zat ook in het coalitieakkoord in Meijerijsland belangrijk. Wat doen we zoal op dat gebied? Want dat is wel iets waar we echt op inzetten.
Ja, los van natuurlijk dat we dit project stevig ondersteunen, hebben we natuurlijk ook de lopende contracten en met Novadic. En hebben we daarin ook gewoon het preventiewerk wat al gebeurt. We zijn natuurlijk, dat weet je, vanuit je eigen portefeuille op de scholen aanwezig, maar ook de GGD monitort en is daarmee bezig. Dus onze eigen jongerenwerkers, die zijn daar natuurlijk ook in geschoold en hebben ook die contacten. Dus we willen daar en we zetten daar ook goed op in. Alleen het is ook ontzettend moeilijk. En sommigen zeggen ook wel eens van, waar begin je eigenlijk aan? Hoe hou je dat nou bij en hoe zorg je er nou voor? Is het niet iets wat er gewoon is, wat we moeten accepteren met elkaar? En dat is natuurlijk ook de bredere discussie die er is. En die moet ik er misschien niet bij gaan halen, maar dat gaat ook over het legaliseren van... En hoe ga je om met coffeeshops? Dat loopt ook door dit project nog weer heen. Ook een stukje criminaliteit aan de achterkant. Dus ook daarin zetten we vanuit openbare orde en veiligheid natuurlijk goed in. Zijn we ook met die evenementen bezig. De pilots die zojuist worden genoemd, daarin zetten wij als Meijerijsland ook stappen, omdat wij het niet normaal vullen en daar wel ook daadwerkelijk stappen in willen zetten. Maar doe je altijd het juiste, dat is dus zojuist zo ingewikkeld. En daar ben ik ook zo blij met zo'n monitor, dat je daarin ook, als het goed is, kan gaan zien dat je resultaten bereikt met elkaar. Want anders kunnen we net zo goed niks doen. En dat is niet wat wij willen.
Nee, je wil wat doen. Ja. Hè, dat doe je lokaal. Maar door middel van dit project dus ook samen met andere gemeenten. Want zo'n onderwerp beperkt zich natuurlijk niet tot gemeentegrenzen.
Precies.
En het helpt als je zeker groter wil uitpakken met campagnes, met samenwerking, om dat op regionaal verband te doen.
Ja,
toch?
Daar heeft de GGD ook bij geholpen. Omdat wij daarin ook onze GGD samen werksvormen hebben waarin die verschillende gemeenten al aangesloten zijn. In de zogenaamde gemeenschappelijke regeling, om het niet allemaal te ingewikkeld te maken. Maar dat zijn wel de lijnen die je dan kan bewandelen om ervoor te zorgen dat iedereen binnenboord blijft. En daar is het ook heel prettig dat Novadic als degene met de expertise daarin aansluit, maar ook de politie. Ja. En die willen ook steeds nadrukkelijker betrokken zijn bij het project om aan te sluiten en te kijken van in hoeverre kunnen we daarin ook elkaar versterken. Want het is, zoals Daniël ook al zei, domeinoverstijgend.
Nou lees ik ook de afgelopen maanden in de krant wel eens over incidenten die zich dan voordoen. Een jongere die onwel wordt, soms echt met hele ernstige afloop op een party, op een feest tijdens een festival. Mijn gevoel zegt dan vaak dat zou wel eens met drugs te maken kunnen hebben. Dat hoeft niet per se, maar dat hoor je wel. Zijn dat soort incidenten, Daniël, ook... Ja, dan een trigger in die zin dat het onderwerp weer even hoger op de agenda staat, meer aandacht krijgt. Dat je denkt van dan kunnen we ook die boodschap vertellen van wat zijn de risico's?
Nee, het is een beetje dubbel, want het zijn gelukkig incidenten. Overigens, voor de personen waar het om gaat en de omgeving is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus en het laat wel zien dat drugsgebruik gewoon risico's met zich meebrengt. En dat het echt niet zo onschuldig is als dat soms gedacht wordt dat het is. Dus het kan een aanleiding zijn voor een gesprek of voor een gevoel van urgentie. Maar ik ben altijd wel voorzichtig om het aan dat soort incidenten op te hangen. Want het is ook gewoon heel treurig dat voorvalt en voor de omgeving is dat ook heel heftig.
Misschien
ook
beter een ander moment bijvoorbeeld kan noemen waar we wel op ingespeeld hebben. Dat was natuurlijk de zanger van Goldband die op het podium tijdens een festival even een lijntje wegsnoof. Ja. Dat is natuurlijk wel iets dat wordt gezien. Daar worden foto's van gemaakt in de hele zaal. Die ziet dat. Hey, is dat nou normaal dat dat gebeurt? Nou, dat heeft natuurlijk ook wel een bepaald publiek debat met zich meegebracht. Dat zijn wel zaken waar we dan vervolgens op in kunnen spelen. Om dat publieke debat daarin te mengen.
Er wordt dan wel over gepraat.
Precies.
Overigens, ik ben zelf vader van een dochter van 18. Ouders die ik dan spreek, met kinderen in die leeftijd, hebben het er wel over als ze zo'n incident zich voordoet. Hè? Dan mijn kind, zeggen ze dan, gaat ook wel eens aan dat soort feesten. Hè? Gebruikt die dan ook of loopt die dan ook zulke risico's? Dus het is wel een moment waarop het maatschappelijk gezien leeft, hoe triest de aanleiding natuurlijk ook is. Maar ja, je moet het denk ik ook hebben van het gesprek dat plaatsvindt. Ook tussen ouders onderling, maar ook jongeren zelf, jongvolwassenen onderling.
Ja, nou zeker. En dan heb je het meer over het collectief waarin je met elkaar het gesprek wil gaan voeden. Dus we zijn zeker ook bezig vanuit Skip om ouders daarin, of in interventies te ontwikkelen voor ouders, om hen daarin te ondersteunen. Van hoe voel je dat dan, dat gesprek dan met je kind? Ondanks dat je kind misschien 18 is of 4 of 25. Je hebt vaak gewoon als ouder echt nog wel heel veel invloed. En je kan zeker dat gesprek gewoon blijven voeren. En hoe doe je dat dan? En hoe zit dat dan met die normalisering? Wat is dan waar of wat is niet waar? Want de media, het voorbeeld van Goldpunt is een goed voorbeeld. Media speelt hierin ook een enorm grote rol.
Ja. Ja, die heeft dit voorval is echt veel ook landelijke televisie geweest. Daar werd echt over gesproken. Dan komen ook professionals die wijzen op de risico's. Ook het gaat over normaliseren. Dat het eigenlijk
zeker
niet kan. Ja.
Ja.
Wat kunnen we nog verwachten, Rick, de komende jaren vanuit Skip? En ook voor jou, Danielle, dezelfde vraag.
Ja, ik wil nog wel even terugpakken op een andere vraag die je stelde. Wat we als gemeente nog meer doen? Want we lokaal zijn we natuurlijk zelf ook nog aan de slag. Hebben we recent ook nog een subsidie gegeven aan Bullshift. Een lokale organisatie die wel in de gemeente Maas, als dat ze in de gemeente Meijerijstad, bezig is om ook preventief aan de slag te zijn met drugsgebruik. En ook daarom door middel van sport heel laagdrempelig. En nu ook op een locatie hier aan de Rembrandtlaan in Veghel daar ook mee bezig te zijn. En je ziet ook dat effect heeft. Dus dat vond ik nog wel een belangrijk om ook te noemen wat we als gemeente lokaal nog doen. Wat je verder vanuit het project kan verwachten, ja, dat is denk ik nog meer communicatie. Uiteindelijk wordt natuurlijk de monitor nog een keer gedaan, want je wil natuurlijk zien of je resultaat hebt. En daarin hoop je natuurlijk ook successen te kunnen behalen, hoe moeilijk en hoe lang die weg ook zal zijn. Ja, verwacht ik ook dat we vanuit die communicatie op steeds meer verschillende plekken zichtbaar zullen zijn. Op die verschillende doelgroepen. Om daar ook daadwerkelijk het maatschappelijk debat te kunnen voeren met elkaar. En er ook voor te zorgen dat we het met elkaar wat minder normaal gaan vinden. Dat.
Danielle, wil je nog iets aanvullen?
Ja, nou misschien daar wat concreet beeld bij te krijgen is dat we deze zomer gestart zijn met een festivalcampagne die echt online draait. En die festivalorganisatoren ook met fysieke uitingen op hun festival kunnen plaatsen. We starten volgende week met een tweede online campagne die echt voor wat bredere groep jongeren is. Waarbij we het X-Kip heel erg centraal stellen. Dus ook een soort call to action vragen. We zijn dus bezig met een oude interventie. En we zijn bezig echt met een interventie gericht op cannabis. Omdat we dus dat zagen, dat is gewoon het meest gebruikte, meest genormaliseerde middel. En dat wordt ook een soort van game die jongeren kunnen gaan spelen voor een iets jongere doelgroep. Omdat we wel bij cannabis zien dat de startleeftijd gemiddeld genomen wat lager ligt.
Ik hoor overigens dat het ook te maken heeft met dat die alcoholleeftijd op een gegeven moment naar 18 is gegaan. En ja, ik weet niet of dat dan ook weer onderbuik is. Maar dat hoor je dan wel eens zeggen. Want ja, ze beginnen nu eerder met blowen.
Ja, dus dat wordt heel vaak gezegd. Maar er is eigenlijk geen data die dat onderschrijft. We zien overigens ook sinds de wetswijziging van alcohol van 16 naar 18 ook geen toename van cannabisgebruik in de leeftijdsgroepen van 16, 17-jarigen. Dus dat wordt vaak gezegd, maar er is eigenlijk niks wat dat bevestigt.
Ja, goed dat je dat even recht zet dan hier, want dat zijn wel dingen die je wel eens opvangt.
Ja.
En voor je het weet ga je het zelf ook overal papegaai.
Ja.
Maar vertel verder, hè? Dat zijn dingen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, dus daar zijn we mee bezig. En we zijn eigenlijk gedurende het hele project ook bezig met het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Dus ook echt met groepen professionals het gesprek aan te gaan over dit thema. Het is, wij vinden het heel normaal om hier met elkaar aan te werken. Maar er zijn ook nog genoeg mensen die daar een andere kijk naar hebben. En dat gesprek juist met elkaar kunnen voeren en met elkaar op zoek kunnen gaan naar wat is dan wel het gezamenlijk belang. Daar zijn we als project ook wel volop mee bezig.
Ja, dat is wel mooi. Sorry dat ik nog even onderbreek. Maar dat het dus daarin ook een bepaalde beweging met zich mee zou mogen brengen. Hè? En dat is wat er gebeurt doordat je met een werkgroep bent. Omdat er verschillende mensen bij betrokken zijn. Je kunt wel iets precies bestuurlijk vinden. Ik heb het wel vaker over de Ivoren Toren. Maar vervolgens dat het daadwerkelijk ook gebeurt. En dat daarin die contacten zijn. Dat jullie grote bijeenkomsten hebben met alle jongerenwerkers. En dat daarin dan vervolgens weer de contacten zijn. Ja, dat het daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen waar we het voor doen.
Ja.
Dat is wel heel
mooi. Superbelangrijk ja. Ook.
Ja. Ja, het is een thema wat heel veel emotie met zich meebrengt. Ja. En je kunt er in je professionele werk mee bezig zijn, maar eigenlijk neemt bijna iedereen daar zijn persoonlijke normen en waarden rondom drugs in mee. En dat gesprek voeren met elkaar is super waardevol.
Nou heeft de overheid al lange ervaringen met het ontmoedigen van het gebruiken van alcohol, drugs, ook roken. Er zijn heel veel campagnes op geweest. Hè. Deels kun je ook door wetgeving, maar dat is aan de landelijke overheid. Hè. We hadden het al over het opschuiven van de leeftijdsgrens van 16 tot 18. Financiële prikkels, hogere accijnzen op alcohol, tabak. Rick haalde al het punt van legaliseren aan of juist verbieden. Dat zijn allerlei mogelijkheden. De ervaring is volgens mij dat het ontmoedigen, dat het wel effect heeft, maar dat het wel een tijd kan duren. Maar dat je wel een effect bereikt. Hè. Roken is echt afgenomen substantieel sinds de overheid anti-rookcampagnes stimuleert. Is dat ook hiervoor dat het wel, dat we niet te veel op hele korte termijn mogen verwachten, maar dat het wel effect kan hebben?
Ja, dit is een traject van een lange adem. Precies hetzelfde als hoe dat geweest is met roken en met alcohol hebben we dat ook gezien voordat de wetswijziging plaatsvond van 16 naar 18. Ja, daar zijn ook jaren aan vooraf gegaan met gesprek daarover met elkaar voeren en ontmoedigingsbeleid ook rondom alcoholgebruik natuurlijk al onder jongeren. Ja, dat geldt voor dit hetzelfde. En we gaan volgend jaar de monitor opnieuw doen. Het zal er volgend jaar echt niet in één keer spectaculair anders uitzien. We hebben echt een lange adem voor nodig.
Ja. En toch, dat, want misschien zit ik daarin verkeerd en Jelle, kun jij me daarin verbeteren. Maar de landelijke campagnes rondom roken en alcohol, dat is ook waarom Den Haag kijkt naar wat wij hier aan het doen zijn. Dat gebeurt eigenlijk niet zo rondom dit thema.
Nee.
En daar zijn wij echt gewoon uniek, of redelijk uniek, dat we het ook zeker ook op zulke grotere schaal aan het doen zijn. Ik weet niet of men het niet durft, of ze niet willen, of dat het thema daarin te ingewikkeld, te gevoelig is. Ik weet het allemaal niet, maar wij doen het hier wel. Dus daarin ja, zijn we ook wel voorloper. En hoop ik ook, en dat zou ook heel mooi kunnen zijn, dat wat we hier nu in deze regio neerzetten, dat landelijk daarin meer gaan volgen. Zodat je dan vervolgens andere regio's, gemeenten, provincies in Nederland ook zover krijgt, dat je vervolgens ook een landelijk hier dit thema hoger op de kaart kan krijgen. Dat zou mooi zijn, dat we dat hier ook bereiken.
Jij bent in ieder geval nog lang niet ontmoedigd als het over dit onderwerp gaat, Rick. Dat hoor ik heel duidelijk. Daniël, kunnen mensen de activiteiten van het project Skip volgen op een bepaalde manier? Is er een website of social media?
Ja, we hebben een website, www.skipdietrip.nl. Daar is eigenlijk alles op terug te vinden wat we doen. Daar plaatsen we ook de interventies op die we ontwikkelen. Mensen kunnen zich daar eventueel ook aanmelden voor een nieuwsbrief die ongeveer 1 keer in de 6 weken verspreid wordt. En we hebben sinds deze zomer een LinkedIn-pagina ook weer Skip Die Trip. En daar kunnen mensen ook met ons connecten en in ieder geval op de hoogte blijven van alles wat we aan het doen zijn.
Nou, hartstikke goed. Dus Skip Die Trip. Volg het online en op de socials en dan blijf je aangehaakt. Dank jullie wel voor jullie bijdrage in deze podcast.
Dankjewel.
Aan de luisteraar, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Menno in mijn Reisstad. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcastserie Menno in mijn Reisstad. Vond je het interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.